Welkom bij de vierde aflevering van de podcast. En we gaan ook het hebben over hoofdstuk 4, de Rijksoverheid. Het boek begint weer met een mooi kaartje van Den Haag. Het centrum van Den Haag rondom het Malieveld, waarop de verschillende ministeries te zien zijn. Wij gaan jullie vandaag, ik, Vincent en Jeroen, gaan jullie vandaag bijpraten over de Rijksoverheid. Jeroen, goedemiddag.
Goedemiddag.
Als we nou gaan kijken naar Den Haag, en we hebben het vaak over de politiek in Den Haag. Als we zeggen er is iets besloten in Den Haag, waar hebben we het dan eigenlijk over? Hoe zit dat in zijn werk?
Ja, dan denk je natuurlijk misschien wel, zal het wel met parlement te maken hebben, Tweede Kamer, Eerste Kamer, maar toch Den Haag besluit iets, dan is dat toch in feite de uitvoerende macht, het bestuur van het land, het landsbestuur met al die duizenden ambtenaren, wat je net zei, de Rijksdienst. Ja. Dus dan heb je toch vooral over de Rijksoverheid, de regering.
Ja, en de regering, aan het hoofd van die Rijksoverheid staan de ministers. We hebben recentelijk gezien dat er ministers komen en gaan. Maar als we gaan kijken naar het totaal aantal ministers in de ministerraad, zijn dat er meer dan het aantal departementen. Hoe werkt dat precies?
Ja, er zijn 12 departementen, oftewel ministeries. Dat zijn dus gewoon gebouwen waar dan een bepaalde sector wordt gehuisvest.
Het lijstje staat op bladzijde 59.
Precies, ja. Toch hebben we momenteel Rutte 3, maar dat is straks natuurlijk al oud nieuws, 16 ministers, dat is bijzonder veel. Dat komt waarschijnlijk vooral omdat we met 4 coalitiepartijen te maken hadden. Elke partij wil toch wel minstens 2 ministers bijvoorbeeld. De ChristenUnie als kleinste partij heeft toch 2 ministers gekregen. Dus het is een beetje pragmatisch hoe we in Nederland daarmee omgaan. Dus we zeggen dan, oké, bij hele zware ministeries, die echt pittig zijn, laten we daar dan bijvoorbeeld 2 ministers neerzetten. Bijvoorbeeld de minister van Zorg en de minister voor Zorg. Of ook wel minister zonder portefeuille. Dus dan ben je ook een soort minister zonder dat je een departement hebt. Dus op die manier zie je dus bij zorg, bij onderwijs, bij rechtspraak en bij buitenlandse zaken, dat we daar 2 ministers hebben op 1 departement.
Ja, waarvan dan wel de 1 minister van de 2 echt het departement leidt. En de ander heeft een soort van deel van het departement onder zich, specifiek op 1 onderdeel van het departement.
Klopt.
Als we nou gaan kijken naar het lijstje van ministeries, dan zou je dit lijstje, als je dat 10 jaar geleden bekeek, zou er een heel ander lijstje staan. Kijk je het over 10 jaar, staat er ook weer een ander lijstje. Ik vind dat eigenlijk raar, want de Rijksoverheid is gewoon een soort van overheidsbedrijf met algemeen belang. Je zou zeggen dat algemeen belang is altijd hetzelfde. Waarom zien we nou elke keer veranderingen binnen die namen van de ministeries?
Ja, ik denk 2 redenen. Kijk, de samenleving verandert natuurlijk wel. Dus er zijn natuurlijk zaken die opeens veel belangrijker worden. Denk bijvoorbeeld aan klimaat en natuur en milieu. Dus je ziet de feiten dat er nieuwe ontwikkelingen zijn, waardoor de overheid vindt dat ook betekent dat er een aparte afdeling of dienst of zelfs departement moet komen waar die naam in komt te zitten. Nog belangrijker is het politieke spel. Dus bij de formatie, dan gaat het niet alleen om hoe gaat het regeerakkoord eruit zien? Maar ook hoe kunnen die coalitiepartijen hun eigen stempel zetten? En bijvoorbeeld als christelijke partijen in de coalitie zitten, dan krijgt landbouw bijvoorbeeld meer aandacht. Dus dan zul je gauw zien dat landbouw ook duidelijker terugkomt in de naamgeving.
En betekent dat dan ook dat er daadwerkelijk in Den Haag fysiek ambtenaren van een ene departement naar een ander departement gaan? Of heeft het meer een symbolische betekenis?
Dat weet ik niet helemaal zeker, eerlijk gezegd. Maar aan het eind van het hoofdstuk, wat trouwens een taai hoofdstuk is. Hè? We moeten de studenten waarschuwen dat dit niet makkelijk leest, maar het is niet anders. Maar aan het eind van het hoofdstuk wordt ook gezegd dat ambtenaren tegenwoordig steeds flexibeler moeten zijn. Ja. En steeds bredere functiebeschrijving krijgen. Dus ze mogen niet meer 40 jaar lang op eenzelfde plekje zitten. Dan krijg je verkokering, krijg je verstarring. En dat betekent dus dat ambtenaren vrij makkelijk geacht worden om inderdaad mee te verhuizen naar een andere afdeling. Al of niet binnen hetzelfde departement.
Nou, moet ik er even één ministerie uithalen, of eigenlijk een ministerie wat niet meer bestaat. Jarenlang hadden we het ministerie van Wonen of Volkshuisvesting, of VROM, werd dat genoemd. En toch zie ik dat niet meer terug, terwijl in de huidige situatie het toch een belangrijk onderdeel is van de problemen die er spelen.
Precies. Men heeft daar ook misschien wel een beetje spijt van nu. Want het, ja. Maar het past wel een beetje in een trend. Die trend wordt met een duur woord, met een mooi woord, een beetje negatief woord, vaak neoliberalisme genoemd. Sinds 1980, dat wil zeggen. Dus dat dan vooral de liberale partijen, en die zijn in Nederland natuurlijk bijzonder groot, relatief groot. Denk aan de VVD, D66. Die zijn voorstander van een kleine overheid die zich terughoudend opstelt, die veel ruimte geeft aan het privé-initiatief, aan het bedrijfsleven, aan de markt. En dat gold op een gegeven moment, dan moet je denken aan zaken als privatisering en deregulering, regeltjes schrappen, liberaliseren, dus dingen vrijmaken, belastingen verlagen, et cetera. Dus de terugtrekkende overheid. En blijkbaar vond de regering een jaartje of 20 geleden dat bouwen en wonen en huisvesten, dat in principe een marktproces is. Wat je kunt overlaten aan beleggers, aan projectontwikkelaars en corporaties en dergelijke. En dat de overheid dat niet meer hoeft te sturen.
Nee, en je zei net al terecht, ze hebben er misschien spijt. Past dit wel binnen de huidige maatschappelijke vraagstukken die er zijn?
Ja, sinds de crisis van de afgelopen jaren, dat is de financiële crisis en corona en dergelijke, zie je toch dat er weer een roep is om een sterkere overheid. Hè? Zelfs bij de liberale partijen tref je dat aan. Dus nu is er wel een soort verandering waarbij de overheid wel meer regie terugpakt die ze 20 jaar, 30 jaar geleden heeft losgelaten.
En zo'n ministerie, een van die 12, daar werken heel veel ambtenaren. Maar daar zit vaak een aantal belangrijke personen bovenin de organisatie. Dat wordt ook wel de secretaris-generaal genoemd. Wat is precies zijn functie?
Ja, secretaris-generaal, dat klinkt vrij bescheiden. Bij secretaris denk je gewoon een secretaresse of zo. Ja. Dat is een verkeerde inschatting. De secretaris-generaal is eigenlijk de topambtenaar van het departement. Dus die zorgt er eigenlijk voor dat alle ambtenaren, die worden dan, kijk, de ambtenaren worden politiek aangestuurd door de wet, door de minister. Maar ze worden ook bestuurlijk, ambtelijk aangestuurd door de secretaris-generaal. Dus de secretaris-generaal is degene die samen met zijn of haar minister ervoor zorgt dat ambtenaren weten wat ze moeten doen om de politieke wensen van de minister waar te maken.
Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, een minister is namelijk is ministerieel verantwoordelijk voor het ministerie, voor het beleid. Doet ook alle kamervragen in de Tweede Kamer. Maar heeft dus eigenlijk onder zich een secretaris-generaal die de complete aansturing van het departement doet.
Ja, je zou bijna kunnen zeggen naast zich. Ja. De secretaris-generaal hoeft niet bang te zijn dat de Tweede Kamer boos op hem of haar is. Want die is niet politiek verantwoordelijk. Nee. Je ziet ook dat ambtenaren zorgen eigenlijk voor stabiliteit. Hè. Dus we hoeven helemaal niet zo bang te zijn als een formatie 1 of 2 jaar duurt. Zoals in België bijvoorbeeld. Ja. Want de ambtenaren die weten precies wat ze moeten doen. Die zijn continu, hebben ook een goede rechtsbescherming natuurlijk. En die zorgen ervoor dat alles gewoon, alle lopende zaken, wat toch 80% van het politieke werk is, gewoon lopende zaken, dat gewoon door blijft gaan.
Ja. Eén ministerie, we hebben het vorige week bij de gemeentes al gehad over de bekostiging van de gemeentes. Nou, de Rijksoverheid wordt bekostigd door de inkomsten van belastingen. En dat totale huishoudboekje van de Rijksoverheid zit bij het minister van Financiën. En vaak zie je wel dat ministerie als enige vaak spanningen heeft met andere departementen, andere ministers. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, er zit natuurlijk een soort spanning inderdaad, omdat je hebt de zogenaamde spending departments. Dat zijn dus de departementen die heel veel geld uitgeven.
En even, welk ministerie geeft het meeste geld uit in Nederland?
Het meeste wordt uitgegeven door zorg. Ja, zorg is echt wel een zorgpost eigenlijk, want dat blijft maar stijgen. De WRR, het belangrijk wetenschappelijk bureau, heeft pas geleden ook gezegd van daar moeten we mee stoppen. We moeten eigenlijk veel strenger omgaan met geld voor de zorg. Dat ligt moeilijk, want in de politiek wil men juist meer geld uitgeven, omdat ook de kiezer dat eist. Hè. Dat is toch een soort behoefte aan een onbeperkte zorg, lijkt het wel. Dus je hebt de departementen die veel geld uitgeven, zorg, onderwijs, sociale zekerheid, defensie ook al enigszins, infrastructuur, die willen geld uitgeven. En de minister die moet natuurlijk ervoor zorgen dat we binnen de eisen blijven, bijvoorbeeld van Europese afspraken, dat ons tekort, het financieringstekort en ook de staatsschuld, dat die niet te groot worden, want anders krijg je in principe problemen met de Europese Commissie. Alhoewel het de laatste jaren meevalt. En nu zie je toch eigenlijk dat Nederland de coronacrisis vrij goed doorstaan heeft. Onze staatsfinanciën zijn echt heel erg degelijk. De rente ligt ongeveer op nul, dus de staat kan min of meer gratis lenen. Dus je ziet nu wel dat de minister van Financiën, terwijl het toch meestal iemand is van een rechtspartij, CDA, VVD, nu ook CDA, Hoekstra, dat hij toch nu eigenlijk wat meer meegaand is en minder moeilijk doet als collega-ministers veel geld opeisen, als het ware.
Ja, want je zou eigenlijk kunnen zeggen dat in het proces naar Prinsjesdag toe, bij de Rijksbegroting, dat ministers of ambtenaren van de spending department, zeg maar, langs gaan bij de minister van Financiën en dan eigenlijk een wensenlijstje indienen en dan kijken van oké, hoeveel, en dat gaat dan niet over tientallen euro's, maar vaak over miljarden, wordt er vaak gepraat, van wat kan ik voor mijn departement voor volgend jaar beschikbaar krijgen?
Ja, kijk, voor een groot deel is dat natuurlijk al afgesproken in het regeerakkoord.
Ja.
Dat ligt nu een beetje moeilijk met een demissionair kabinet, maar normaal gesproken de meeste uitgaven zijn eigenlijk al na de formatie voor 4 jaar lang uitgeonderhandeld.
Ja. Oké, dus we weten een beetje de structuur van de departementen. Even voor de studenten, wij gaan er dus niet vanuit dat jullie alle departementen met alle specifieke kenmerken helemaal uit je hoofd weten. Het gaat vooral om de onderlinge samenwerking en de belangrijkste kenmerken daarvan. Toch, Jeroen?
Ja, zeker. Het is inderdaad een taai hoofdstuk. Ja. Het geldt ook voor al die lange verhalen over hoe de ambtenarij precies functioneert. Dus deze podcast geeft jullie een duidelijke indicatie van wat echt belangrijk is.
Ja. Dus we weten nu eigenlijk iets over die departementen. Daar zitten ambtenaren onder. Die werken voor de Rijksoverheid. Wat voor verschillende ambtenaren zijn er? En we hebben het net ook al gehad over liberalisering. Het worden er steeds minder volgens mij.
Dat valt mee, dat is een beetje typisch. Hè? Dus dankzij de privatisering, het neoliberalisme, de VVD, noem maar op, wilde men de overheid kleiner maken. Ja. Bij de gemeente is dat wel gebeurd. Het aantal gemeenteambtenaren is gekrompen. Maar het aantal rijksambtenaren is toch vrij stabiel gebleven. Dus dat is toch een beetje typisch. Ik kan het zelf moeilijk verklaren. Je zou kunnen zeggen, stabiel betekent dat het relatief minder wordt, want de bevolking groeit natuurlijk wel.
Ja. Ja,
zo kun je het ook bekijken.
Ja.
Maar goed, je hebt dus 5 soorten ambtenaren. De hoogste opgeleide ambtenaren, dat zijn vaak academici, bestuurskundigen, politicologen en dergelijke. Dat zijn vaak beleidsambtenaren. Dus dat zijn degenen die bijvoorbeeld nieuwe wetsvoorstellen gaan uitschrijven. Dat is natuurlijk een hele ingewikkelde klus. Je hebt ook de onderzoeksambtenaren, die horen er ook een beetje bij. Die kijken naar inderdaad van welke gegevens heb je daarvoor nodig om dat beleid goed te kunnen vormgeven. Daarnaast heb je de uitvoerende ambtenaren, die zijn meer praktisch. Die zitten ook vaak niet in Den Haag, maar die zitten dan bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of zo. Dus ze zorgen ervoor dat die wet ook netjes worden uitgevoerd of aan de loketten. Daarnaast heb je toezichtambtenaren bij bijvoorbeeld de autoriteiten. Je hebt alle autoriteiten, de ACM en de autoriteit persoonsgegevens en een paar andere, de financiële markten.
De AFM.
De AFM, precies. Dus dat zijn ambtenaren die controleren, die houden toezicht, bijvoorbeeld of bedrijven zich houden aan de regels. En je hebt dan de facilitaire ambtenaren natuurlijk, die zorgen voor de ondersteuning.
De rijksambtenaren hebben het rijksbelang te dienen. Nou, een ander iets waar we het vorige week over hebben gehad is naast beleid gaat ook over veiligheid, de politie in Nederland. Nou, we weten al, de driehoek hebben we het over gehad vorige week. Dus het overleg tussen de burgemeester, de korpschef en
de officier
van het ministerie.
Officier van justitie.
We zien eigenlijk dat de politie heeft in de afgelopen jaren een grote omschakeling gemaakt. En is ook is een belangrijk uitvoerend orgaan van het ministerie van Veiligheid of van Binnenlandse Zaken. Welke operatie was dat precies?
Ja, het boek besteedt er veel aandacht aan, dus we willen dat niet een beetje kort houden. Maar heel simpel gezegd houdt het in. Beetje typisch, want we praten over decentralisatie. Ja. En bijvoorbeeld, maar hier is het omgekeerde gebeurd, een beetje merkwaardig. Dus hier is juist de politie, als het ware nationaal, genationaliseerd is een verkeerd woord, maar de regiokorpsen van vroeger, dat waren er 25, die zijn samengevoegd tot 1 grote nationale politie. Dus dat is een beetje een tegengestelde tendens.
Ja, daar zien we eigenlijk een andere ontwikkeling met als doel dat er een betere aansturing is, schaalvergroting en dus een toenemende veiligheid in Nederland.
Ja. Ook dacht ik dat met name de hele serieuze zware criminaliteit vaak ook zo groot is en zo landelijk of zelfs grensoverschrijdend, dat je dat op regionaal niveau niet goed meer kunt aanpakken.
Een ander iets waar het boek aandacht aan besteedt, waar we even bij stilstaan, is ZBO's. Kan je even uitleggen wat een ZBO is?
Ja, er zijn er honderden. Het betekent zelfstandige bestuursorganen.
Ja, kan je een voorbeeld noemen?
Belastingdienst of de Rijksdienst voor
Het wegbeheer.
Ja, dat is goed.
De Duo bijvoorbeeld, voor de studenten, ja. Is er ook eentje.
Precies. Dus die ZBO's, dat past in het kader van de zogenaamde verzelfstandiging. Ja. Oftewel privatisering. Ja, privatisering kan ook betekenen dat je ze de markt opgooit. Dat gebeurt dan hier niet, want ze blijven wel bestuursorgaan. Dus ze blijven publiek, als het ware. Maar er komt een ingewikkelde mix op met privaat. Dus die privatisering, achteraf vinden dat dat niet goed uitgepakt heeft. De Eerste Kamer heeft er onderzoek naar gedaan een paar jaar geleden. Omdat je een soort grijs gebied krijgt tussen privaat en publiek.
Ja.
En de bedoeling van die verzelfstandiging was dat die organen, bijvoorbeeld die Belastingdienst of alle andere Rijksdiensten, dat die efficiënt zouden werken.
Ja.
En ook een beetje met bedrijfsprincipes, hè, van efficiënt en doelmatig.
En volgens mij ook een beetje om te concurreren met bedrijven, dat ook mensen dachten van, nou, het zijn geen ambtenaren, maar meer bedrijfsmatige bedrijfsvoering.
Mensen verloren een ambtelijke status, ja. Dus je werd werknemer, je kon voor hogere salarissen aanbieden en dergelijke. Ja. Je zat niet meer vast aan balken en de normen en dergelijke.
Nee.
Dus het heeft wat problemen opgeleverd, omdat inderdaad in de praktijk het combineren van publiek, oftewel algemeen belang, en privaat, oftewel winst maken, dat heel moeilijk te combineren is met elkaar.
Ja. En bijvoorbeeld het voorbeeld bij de Belastingdienst zouden we de toeslagenaffaire kunnen kijken. En ook een aantal voorbeelden volgens mij. Wat veel in het nieuws geweest is de digitalisering en de ICT-voorzieningen bij dat soort bedrijven. Nou, die werden dan bedrijfsmatig uitbesteed, maar uiteindelijk met als doel efficiëntie. Omdat er toch een soort van grijs gebied is met privaat en publieke belangen, werkt dat van vaak toch niet.
Nee. Ander probleem is ook van wie is nog verantwoordelijk.
Ja.
Hè? Is de minister, blijft die verantwoordelijk? Dus in het boek wordt er veel aandacht aan besteed.
Ja.
En daaruit blijkt eigenlijk dat onduidelijk is of de minister wel of niet politiek verantwoordelijk is. En bijvoorbeeld ook een motie van wantrouwen zou kunnen krijgen, bij spreken. Omdat een van de ZBO's die afkomstig zijn van zijn of haar departement grote fouten hebben gemaakt. En wie moet dan aftreden? Wie moet de conclusies trekken?
Als laatste vraag, volgens mij moeten we het nog even hebben over de rechtspositie van ambtenaren. Vorige week ging het over de gemeentelijke ambtenaren. Die leggen een eed af en wat hun rol is. Wat is er gebeurd bij de rechtspositie van de rijksambtenaren?
Ja, dat is een van de voorbeelden van een initiatiefwetsvoorstel, wat dus niet zo vaak gebeurd hebben we een paar jaar geleden gezien. Hebben we 2 weken geleden gezien. Maar CDA en D66, merkwaardige combinatie, hebben een paar jaar geleden een wetsvoorstel ingediend, vanuit de Kamer dus, om de rechtspositie van ambtenaren gelijk te trekken met die van werknemers in het bedrijfsleven. En dat is gelukt. De Kamer heeft dat aangenomen. Dat betekent voor ambtenaren bijvoorbeeld dat ze minder ontslagbescherming hebben. Dus dat is misschien voor hun wel een nadeel. Anderzijds betekent dat voor ambtenaren dat ze ook meer mogelijkheden hebben om carrière te maken, om zich te ontplooien. Dus, maar er is dus rechtspositioneel geen verschil meer tussen die twee groepen.
En eigenlijk met als doel dus onder andere om meer potentieel naar de Rijksoverheid te krijgen, omdat je gelijkwaardig bent met werknemers in het private veld.
Ja.
Oké. Okay. Volgens mij is belangrijk dus voor vandaag, voor het hoofdstuk 4, is dat je begrijpt hoe uiteindelijk de ambtelijke machine werkt in Den Haag. We zijn begonnen bij de ministers, daaronder dan de departementen en uiteindelijk, nou, hoe werkt zo'n departement, wat voor soort ambtenaren heb je en hoe zit het met de verantwoordelijkheid? Want eigenlijk gaat het daar ook een beetje om. Wie is er uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor verschillende onderdelen? Is dat een beetje een compleet beeld, Jeroen?
Ik dacht het wel. Ja, we hebben dus geschetst hoe functioneert de bestuurlijke macht en hoe zit dat precies met die ambtenarijen? Wat zijn een aantal trends en ontwikkelingen die daarbij een rol spelen? Zoals enerzijds de privatisering, anderzijds de flexibilisering, dat ambtenaren breder inzetbaar moeten zijn. Dus dat zijn een paar belangrijke aspecten. Maar verlies je niet in de details van dit hoofdstuk.
Nee, hartstikke bedankt en tot de volgende keer. Tot ziens.
Tot ziens.